Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dag literaire lezers. Je luistert naar Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 101.
Ja, 101. En het is niet 101 deel A. Het is gewoon aflevering 101. En volgende week, jazeker, je hoort het goed. Volgende week zijn we er met aflevering 102.
Ja. We gaan wekelijks verschijnen. Ja. Dat is een nieuwtje voor onze luisteraars. Met de ene week een gast of twee gasten, zoals we dat vandaag ook hebben. En de andere week gaan we gewoon met z'n tweetjes.
Ja.
Gezellig staat er in het draaiboek. Ik weet niet of ik daarmee eens ben.
Gezellig met z'n tweetjes.
Gezellig met z'n tweeën. Gaan we een beetje de week doornemen, zoals de Damn Honey Yes and No. Zoals jullie dat van ons gewend zijn.
Dus dat is leuk. Vandaag gaan we praten over seksisme in de literatuur met twee leden van collectief Fix Dit. En er verschijnt van dit collectief, van Fix Dit, verschijnt een manifest op 25 september. Dat manifest staat in een boek en dat boek heet Optimistische Woede, Fix het seksisme in de literatuur.
En gast nummer 1, die ik aan jullie mag voorstellen, is heel veel, doet heel erg veel. Onder andere is het theatermaker, columnist, creatieve bestuurskundige, ook wel bekend als de glamtenaar, I love it, en auteur Shanti Singh. Hallo.
Hallo. Hi.
Welkom. Je hebt twee romans ondertussen al op je naam staan. Vervoering, je eerste roman, en De Kier. Maar waar ik eigenlijk even iets kort over wilde vragen was De Dolle Kavita. Dat is een fenomeen wat ik op jouw website tegenkwam. En ik dacht, daar moeten de mensen van weten. Wat is dat?
Ja, de dolle kavita's zijn eigenlijk de dolle mina's van deze tijd. En ik ben eigenlijk op die naam gekomen omdat ik heel erg geïnspireerd ben door mijn voormoeders. En wat ze allemaal hebben doorstaan. Maar dat waren eigenlijk geen mina's. Dat waren dolle kavita's. Zo heb ik ze genoemd. Zo heet ook een van mijn oma's. Mijn grootoma's, zeg maar. En eigenlijk is dat een soort beweging geworden, waarbij ik op zoek ga naar verhalen uit het verleden, maar ook van nu, van hele stoere vrouwen. Verhalen die we nu nog niet kennen, maar waarvan ik wel denk, die moeten we echt meer zichtbaar maken. Het heeft een Instagram-account, ook een heel leuk t-shirt die je ook kan bestellen.
Ja.
En het is de bedoeling dat we ook het theater ingaan.
Ja. Tof, cool. Wat een project.
En sowieso verhalen vertellen, vrouwenrechten, dat zijn echt wel twee dingen die heel erg terugkomen in eigenlijk al het werk wat je doet. Hè? Ja, heel cool.
Heel cool. En dan is er gast nummer 2. En dat is filosoof en schrijver Janna Loontjens. Haar meest recente boek is getiteld Schuldig, een verkenning van mijn geweten. En daarin gaat ze aan de hand van schrijvers en filosofen op zoek naar de oorsprong van haar schuldgevoelens over ongeveer alles.
Klopt.
Ja, hè? En dat vond ik heel herkenbaar. Ik heb ook je podcast geluisterd, de Brainwash podcast.
Ja. Ja.
En dat klonk heel herkenbaar. Je schuldige voelen over alles. En je presenteert samen met mede Fixditter Annelies Verbeke Fix Dit podcast, die om de twee maanden verschijnt en waarin een moderne klassieker belicht wordt, geschreven door een vrouw. Natuurlijk.
Klopt.
Ja,
ja.
Welkom.
Ja. Dank je.
En ik kwam in mijn zoektocht naar jou en wat je deed een fun fact tegen. En dat is dat dat je in je boek Schuldig heb je een opdracht staan, helemaal aan het begin.
Mm-hmm.
En dat is een quote uit het nummer Like a Girl van Lizzo.
Ja.
En de fun fact is dat wij dat ook hebben gebruikt. Precies,
ja,
die quote.
Ja. Ja, yes baby, toch?
Nee, for shit, waar je als vrouw mee moet dienen. Ja. Nou, echt lekker op de hoogte
van mijn eigen werk.
Ja, ik heb dit namelijk nog zitten checken, want ik dacht het ook.
Ja,
ja,
nou, hey, superleuk.
Nou,
heel
dat
leuk. Laten we beginnen met de Femimist, de Femimisser. Ja. Marilotte, ging jij nog de Femimist in onlangs?
Ja, zeker. Er is inmiddels veel gepraat over de titelcover van De Linda. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar De Linda had een cover gemaakt met, niet een super inclusief vercover gemaakt met allemaal vrouwen met ontblote bovenlijven. En toen hebben wij zijn onderdeel geweest van een groep mensen die een soort tegengeluid wilden maken. Namelijk een alternatieve titelcover. Mm-hmm. Met meer verschillende mensen. Mm-hmm. Dus we wilden er niet alleen maar dunne cis vrouwen op hebben staan, maar een transvrouw, non-binair persoon, iemand met littekens, dik, dun, van kleur, wit, nou iedereen.
In een rolstoel gebruikt.
Iemand die een rolstoel gebruikt, inderdaad. Dus we hebben het zo inclusief mogelijk geprobeerd te doen.
Kan altijd beter.
Kan altijd beter, absoluut. En die cover zetten we online. Of werd online gezet door iedereen, de modellen en iedereen die eraan meegewerkt had. We haalden het nieuws.
Ah,
en dat was vet. En toen hing er opeens een meneer van NOS aan de lijn. Die belde Nidia. Die wilde even graag kletsen over de cover.
Was heel eng.
Het was heel eng. Nidia zat zo trillend te vragen te beantwoorden.
Ik kon er ook slecht van slapen, maar goed.
En ik was een beetje aan het aanhoren hoe Nidia de beste man te woord stond. En zij was aan het vertellen over de lijven en borsten en het schoonheidsideaal en tepels en zo. En enige wat ik maar kon denken is, nou, ik kan nooit dat die man zelf op het idee was gekomen om hierover nou een artikel te schrijven. Heeft hij dit nou wat vreselijk voor deze man? Zo, zeg maar, een beetje in de trant van die gedachten. Ja, ik weet dus niet of het zo is verder. Maar misschien kwam deze meneer wel zelf op het idee om dit artikel te schrijven. Dat kan gewoon. Maar ja, dat vond ik onmogelijk in mijn hoofd.
Ja,
ja.
Interessant. Nou, wij werken samen met een bepaalde partij, om het even in het midden te laten. En een vrouw werkt ook bij dat bedrijf. En ik was er gewoon altijd volledig van uitgegaan. Nou, zij is van de
ondersteunende rol.
Klantenservice-achtig ondersteunende rol. En nou, toen hebben we laatst met haar koffie gedronken. We hadden even echt met haar afgesproken. Nou, toen bleek deze vrouw, ze is nog hartstikke jong, weet ik veel hoeveel bedrijven te runnen. En nou, ik sloeg helemaal stijl achterover van haar mega indrukwekkende cv. En ik schaamde me echt kapot. Ik dacht, oh mijn god, al die tijd dacht ik van, oh, dat is gewoon een meisje die een beetje zo
secretaresse.
Ja, zoiets. Een beetje zo account manager. Oh, hey Demony, als je een vraag hebt, mag je altijd bij mij. En dan laat ik het de man wel regelen. Zeg maar, zo voelde het voor mij. Oh, echt zo gênant.
Ja.
En jij had het ook, Marilotte.
Ik weet het, want jij loopt het nu zo te vertellen over jezelf. Maar we hadden dit allebei. En we gingen koffie drinken met haar. We werden gewoon compleet weggeblazen door het hele verhaal. Toen dacht ik echt, oh mijn god, zo jong en zo. Ja, maar goed. Zo leren we weer allemaal.
Seksist zit in ons allemaal, dat lijkt wel weer.
Shanti, heb jij ook een Femimist?
Ja, ik wil allereerst even zeggen, leuke rubriek.
Is ja, een beetje zelfreflectie.
Precies. Ja, naast mijn werk als auteur ben ik inderdaad ook klemtenaar, zoals je net zei.
Erg leuk woord.
Leuk, hè? En in Rotterdam organiseer ik vaak grote events ook. Met overlevers van huiselijk geweld die hun verhaal vertellen. Maakt altijd veel indruk, ook bij professionals. En in ieder geval de politie reageerde daar heel erg enthousiast op. Ook een hele enthousiaste politieman. Zo enthousiast dat hij mijn eigen concept aan mij ging mansplainen.
Dat meen je.
Ja, echt. En hij bedoelt het volgens mij ook helemaal niet verkeerd of zo. Hij was gewoon heel enthousiast. Maar ik dacht, wat gebeurt hier nou?
Oh my god.
En ook dat hij dat ook in zijn eigen organisatie wilde gaan doen. En het ging maar door. Het was eigenlijk gewoon mijn concept. Dus toen dacht ik later, hey, what just happened?
Oh. En in het moment zelf was jij het gewoon een beetje aan het aanhoren. Ja, en aan het knikken. Zo van, ja.
Oh, ja.
Goed, ja.
echt bizar.
Ja. Oh ja, nee, ja, typisch. Ja,
typisch.
Dat zou ook over kunnen overkomen. Janna.
Ja, ik vond het best een lastige vraag. Maar ik dacht ineens, kijk, ik heb een paar dagen geleden heb ik mijn haar een beetje bijgekleurd zo. Mijn haar begint namelijk wat doffer te worden eigenlijk. En toen ik dat deed, dacht ik, ja, waarom doe ik dit nu eigenlijk? Doe ik dat dan toch, ja, omdat ik er nog wat jonger uit wil zien? Maar ja, is dat dan... voor wie doe ik dat dan eigenlijk, ja, vroeg ik me ook af. En ja, is dat dan toch omdat ik aan een soort norm wil voldoen? Hè, jonger uitzien, is dat toch dat idee van dat vrouwen boven de 40 hè, minder aantrekkelijk zijn? Hè? En dan zeker boven de 50, dat is al binnenkort. En dus ja, daarbij vroeg ik me ineens af, goh, hoe feministisch is dit nu eigenlijk om die norm steeds weer te bevestigen?
Ja, doe ik het voor mezelf of doe ik het omdat ik het gevoel heb dat dit toch een soort van mij, dat dit moet.
Die grens die is natuurlijk heel erg vaag. Ja. Want ik zeg, als je het voor jezelf doet, helemaal goed. Maar in hoeverre, in hoeverre heb je die norm geïnternaliseerd en doe je het eigenlijk uit een soort angst om daar van af te wijken.
Ja. Ja. En het is zo, die boodschappen zitten zo in je, dat het heel moeilijk is om dat los te laten. Ja, ja, goeie.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Post.
Tijd voor post.
Post. Hey. Ik werk in een groot technisch bedrijf. De verhouding man-vrouw is erg scheef. Op SharePoint staat nu dat er binnenkort op een zaterdag een cursus zelfverdediging / weerbaarheid wordt aangeboden. Speciaal voor de vrouwelijke medewerkers. En dat zit me dwars. Bij mijn vorige werkgever ben ik weggegaan vanwege vrouwonvriendelijk gedrag en rotopmerkingen over vrouwen. Wat door HR afgedaan werd als zo zijn ze nou eenmaal, trek het je niet aan. In het jaar dat ik hier nu werk, heb ik dat soort situaties nog niet meegemaakt. Ik vind het stom dat je als vrouw weerbaarder moet worden en jezelf moet trainen. En dat er niks wordt georganiseerd voor mannen. Ik heb navraag gedaan bij HR en de cursus is een initiatief van een individu. De zaak staat er 6 man. Die in zijn vrije tijd bij de sportschool rondhangt, waar de cursus georganiseerd wordt. Hebben jullie tips om iets met deze situatie te doen?
Oh.
Ik moest erg lachen om het individu dat bij de sportschool rondhangt. Het lijkt me ook inderdaad zo'n typisch iemand die dit dan gaat organiseren. Die denkt, ik ga die vrouwtjes wel eens eventjes
helpen.
Ja. Door de wereld, door deze gevaarlijke wereld te bewegen. Mm-hmm. Ja. En dan komt het dus niet in hem op dat misschien niet het probleem is. Hebben jullie hier gedachten over?
Nou ja, tips vind ik heel lastig, maar het is natuurlijk wel heel herkenbaar. Ik moest ook meteen aan Rebecca Solnit denken. Die beschrijft dat er op een gegeven moment op een campus in Amerika dat er meerdere meisjes verkracht waren. En dat toen het advies was aan alle studenten, blijf binnen.
Mm.
En dat je ook denkt van ja, het is eigenlijk al meteen victim blaming, maar dan vooraf al. Van je moet zorgen dat je niet in die situatie komt, want als het dan gebeurt, dan is het je eigen schuld. Dan had je het kunnen voorkomen.
Dit gebeurde ook volgens mij laatst weer met Zandvoort, toch? Met de Formule 1 werden meisjes in de horeca volgens mij
Er was een tweet van een moeder en zij tweette, mijn dochter die krijgt nu te horen van haar werkgever dat ze een lange broek aan moet doen, want het is bekend dat er rondom dit soort evenementen gebeurt. En zij had niet zozeer kritiek op de horeca-eigenaar dat hij dit zei, maar meer op de mannen in het algemeen die dat dan doen. En terwijl ik denk, ja, het is ook wel weer heel raar dat jij tegen je werkgever zegt, het is een potentiële gevaarlijke situatie voor jou, maar als je een lange broek aan doet, dan is natuurlijk onzin. Zorg dat er beveiligers komen te staan. Of zorg dat het gewoon een veilige plek is. Of...
Ja, en dat die mannen worden opgevoed.
Precies. Ja. Ja. En ik snap wel dat de café-eigenaar niet kan zorgen dat de mannen zeg maar met terugwerkende kracht goed opgevoed worden door een maatschappij die gewoon zo ingericht is. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar ja, dit is wel echt een terugkerend ding natuurlijk.
Ja. Ja, we hadden ook precies hetzelfde op de middelbare school misschien ook.
Ja.
Want alle meiden kregen dan zo'n weerbaarheidstraining. En ik weet nog dat ik het toen best wel stoer vond.
En normaal
nog,
toch ook? Ja.
En de jongens gingen gewoon voetballen.
Ja, precies.
Dit is echt precies ook een videospaal. Ja, maar ik heb wel eens een weerbaarheidstraining gehad volgens mij. Maar echt niet zo dat de jongens dan niet... Tenminste, ik kan me dat niet herinneren.
Nee, bij ons was echt alleen meiden. Dus bij jou ook,
En dan de jongens dus gingen voetballen. Ja, dit is gewoon de volwassen versie van dat eigenlijk.
Ja.
Dat de mannen die hoeven niks. En de vrouwen die mogen zich opgeven voor een cursus zelfverdediging. Ja. Ik denk als er een cursus hoe val je geen vrouwen lastig of zo. Dan geeft niemand zich daarvoor op. Want je kan als man, als cisman toch ook wel vrij snel je privileges gewoon denken. Nou, ik ga lekker gewoon dat
doen.
Ja, gewoon naast je neerleggen dat dat een probleem is.
Ja, zij mogen zich eigenlijk als beest gedragen. En dat geldt dan nog als beschaafd. Dat is toch eigenlijk heel normaal.
Ja,
eigenlijk zou je denken van, ze moeten eigenlijk nog beschaafd worden, die mannen.
Ja. Ja. Maar dat
geciviliseerd.
Dat wordt ze niet opgelegd of zo. Nee. Dus ze hoeven het niet te doen. Terwijl dan van bij vrouwen wordt dan gezegd, jij bent een prooi en je moet jezelf verdedigen. Ja. Maar en dat is dan ook noodzaak eigenlijk. Want je wil niet dat jou iets overkomt. Dus je doet dit dan wel.
Want de mannen zijn nou eenmaal zo.
Ja, en dat schrijft ze natuurlijk ook over de vorige werk. Dat mannen
dat
nou eenmaal zo zijn.
Werd.
Ja. Terwijl, er wordt dus ook niks gedaan aan dat ze zo zijn.
Maar wat kunnen we nou voor advies geven? Dat is moeilijk, hè?
Misschien toch dit aan haar leidinggevende schrijven.
Ja.
Ja. Een bewustzijn kweken.
Mm-hmm. Of misschien dit gesprek wat wij nu voeren laten horen.
Ja, ja, precies.
En dan zeg ik, kijk, dit is het probleem. Ik kwam niet uit mijn woord. Ik heb geen zin om het zelf te vertellen. Maar hier heb je het. Alsjeblieft, doe ermee wat je wil. Ja, heb je het in ieder geval gezegd.
Ja, je kan natuurlijk ook vragen van, oké, wanneer komt dan de cursus geen vrouwenvriendelijk gedrag vertonen? Gewoon dat je het gewoon zo, joehoe.
Ja. En dan kan zij misschien dat individu zijn dat dan rondhangt ergens.
Rond de feministische broedplaats. Ja.
In ieder geval geef het aan, denk ik. Maar
dat is sowieso goed.
Het klinkt al alsof ze dat gedaan heeft. Omdat er ook staat, ik heb navraag gedaan bij HR. Dus dan klinkt alsof gewoon al een mond is opengetrokken. Dus,
misschien inderdaad wat ze al doet, het publiek maken. Hè?
Ja,
dat
precies.
We inderdaad met elkaar het erover gaan hebben. En hopelijk dat er weer zoveel verontwaardiging komt.
Ja.
Dat zij daar denken, hey, dat kunnen we niet maken.
Ja. En inderdaad misschien zelf een berichtje zetten op SharePoint.
Ja.
Hoi, hallo. Ja, dat is zo'n intranet-achtige situatie volgens mij. Maar goed, succes, denk ik.
Succes.
Ja, sterkte.
Even aandacht voor onze sponsor. Het is een film. De film Corsage.
Ja. Op dit moment draait Corsage in allerhande biossen door het hele land.
Ja, en de film vertelt over de Oostenrijkse keizerin Elisabeth.
Ik kende haar dus al, maar als Sissy uit de gelijknamige films uit de jaren 50. Het is een trilogie. En daar wordt Elisabeth neergezet als een perfect poppetje.
Ja, zo zie ik haar ook voor me.
Ja, precies. En een vriendin van mij vroeger op de middelbare school was heel erg fan van Sissy. Dus dan kropen we samen op de bank met snacks en dan verloren we ons in het sprookje. En ik herinner me dus echt vooral veel geweldige jurken, maar ook heel veel romantiek, zeg maar. En veel gegiegel. En
dat is dus ook het beeld wat ik van Sissy had. Vrij oppervlakkig beeld, kan ik wel zeggen. Maar Corsage, het laat toch wel een heel andere Elisabeth zien dan dat jij nu beschrijft.
Ja, nogal.
Ja, het is eigenlijk een veel gelaagdere vrouw. Iemand die baat in luxe, maar ontzettend eenzaam is en verlangt naar vrijheid. Het is best wel beklemmend ook om naar te kijken, vond ik. Je voelt en ziet eigenlijk aan alles dat ze vastzit, dat ze opgesloten zit in die paleismuren, in dat luxe paleis, maar ook letterlijk dus in haar corset, in haar corsage.
Ik vind dus echt dat de actrice die haar speelt, dat is Vicky Krieps. Zij zet een hele goede
sterk. Even, heb jij niet als je een film ziet in een andere taal dan Engels of Nederlands, dat je even van tevoren denkt, oh, ga ik mijn aandacht erbij?
Ja.
Dat was
niet aan de hand. Ik heb me werkelijk geen moment verveeld. En dat komt echt door hoe zij speelt. Want ze zet echt zo'n intrigerend personage neer. En dan is het dus niet echt een Elisabeth waar je dol op bent. Want het is dus een personage wat heel manipulatief is en heel ijdel kan zijn. Ja. Maar ze intrigeert en je wilt meer weten. En het is dus absoluut niet die giegelrol in die romantische films.
Nee, maar
films.
Beter ook. Ik heb er daarom juist van genoten. En ook wel echt een onderwerp natuurlijk, waardoor ik dan helemaal zo, oh, ik wil meer weten, googelen tijdens de film zat ik al te googelen. Daarna ook nog van alles over haar opgezocht.
Allemaal fun facts werden naar me toe geworpen toen we de film zaten te kijken. Ja, en deze film verdient echt een bioscoopervaring. Ja. Neem het van ons aan.
Ja,
please.
Wij hadden screeners gekregen, heet dat zo? Dat je van tevoren al mag kijken. En nou heb ik dus een beamer helemaal zelf uitgezocht. de vaste luisteraar weet dat ik daar graag over opschep. Dus wij konden lekker in mijn thuisbioscoop kijken, maar dat wil je ook echt.
Ja, ik was daar zo blij mee, ja. Want wat echt, er zijn van die shots die echt adembenemend zijn en dan die soundtrack eroverheen. Ik was gewoon helemaal weggeblazen 2 uur lang en ik heb echt een aandachtspanne van een garnaal, hè. Dus
een
dit
garnaal,
dit zegt iets.
Ja, gaat dat zien. Ja. Corsage, nu in de bioscoop. We moeten het even hebben over seksisme in de literatuur. Leeslijsten op scholen worden gedomineerd door boeken van witte, hetero mannen. Vrouwen winnen minder literaire prijzen dan mannen. En boeken lezen van vrouwen? Veel mensen zeggen, nah, die lees ik eigenlijk niet. 11 vrouwelijke schrijvers zijn verontwaardigd over de ongelijke positie van vrouwen in de letteren en hebben zich verenigd in het collectief Fix It. Samen strijden ze voor verandering in de literaire wereld en in de kanon. Nou, Janna, Shanti, jullie maken onderdeel uit van het collectief. Dus laten we misschien even bij het collectief beginnen. Want wat is Fix It nou eigenlijk? Wat is een wat doen jullie?
Ja, wie gaat dit antwoorden?
Jullie kunnen het allebei natuurlijk.
Samen doen. Nou, in ieder geval een feministisch schrijverscollectief, hè?
Ja.
En wij streven heel erg naar meer zichtbaarheid van vrouwen in de literaire kanon, maar ook sowieso in het literaire veld. Maar ook inderdaad dat we willen dat het maatschappelijk gesprek ook gaat over die genderongelijkheid in de wereld van de literatuur. Heel veel mensen kijken nog steeds wel een beetje verbaasd op, hè, als we het daarover hebben. Mm-hmm. Dat er ook sprake is van seksisme. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Misschien kan jij daar wat over vertellen. Podcast en zo.
Ja, nou ja, ik maak dus inderdaad, jij noemde het al even, een podcast samen met schrijver Annelies Verbeke over literaire klassiekers geschreven door vrouwen. Dat is inderdaad om die namen van die schrijvers toe te voegen aan de literaire kanon. In de hoop dat ze ook weer meer gelezen worden, dat er meer aandacht naar uitgaat. Verder schrijven we soms ook brieven, open brieven aan kranten. We hebben dus een manifest geschreven. Wat doen we nog meer?
Leesclub hebben we ook gehad.
Ja, ja.
We zijn lezingen. Eigenlijk actief op heel veel verschillende vlakken. En ik denk dat het manifest wat er aankomt ook wel een soort markering is van hier zijn we.
Ja. En aan de wereld.
Een bundeling van onze stemmen.
Ja. En het is een soort, want jullie pleiten voor een aanvulling van dat wat er nu al bestaat.
Zeker.
Ja.
Ja, dat is Annelies Verbeke. Die zei al heel snel van ja, we willen niet aanvallen, maar aanvullen.
Ja.
Ja, dus het is niet zozeer dat we mannen de kanon uit willen kieperen.
Wat we mensen meer nog wel eens denken.
Ja. Altijd, hè? Wat is dat toch?
Ja, ja. Nee, we willen boekenkasten erbij en meer aandacht. Ook voor een diverser literair palet.
Ja.
En waaraan kunnen we dan eigenlijk merken dat het nog niet divers is? Dus in het boek wordt er gesproken van een diepe genderkloof door het literaire landschap.
Ja, nou ja, je kunt het merken aan leeslijsten op scholen, wat er gelezen wordt. Ik heb 2 tienerkinderen. Die komen nog steeds terug met vooral titels van mannen. En natuurlijk de grote 3, alsof er niks anders is geschreven.
Het gouden ei en zo.
Ja, dat ook. Maar de grote 3. Nou ja, goed. Ik ga
dat is niet
over,
de grote 3. Nee. Maar
we gaan hem gewoon niet noemen.
Nee.
Oeps.
En. Maar verder ook, er worden minder grote prijzen aan vrouwen uitgereikt. Maar literatuur wordt ook anders beoordeeld. Hè? Dus als een man een boek schrijft over iets luchtigs of iets huiselijks, of dan wordt dat geprezen om de intimiteit, om de precisie. En bij vrouwen wordt het al snel afgedaan als futiel, autobiografisch. Bij mannen gaat er veel meer aandacht uit naar de stijl en de techniek van het literaire schrijven. Bij vrouwen wordt er veel meer gekeken naar het onderwerp, de personages. Dus het is een andere wijze van literatuur beoordelen.
Ja. En ik las zelfs dat het in recensies van boeken geschreven door vrouwelijke auteurs vaker over het uiterlijk gaat van de auteur.
Oh ja, dat
ik echt dacht, hoe dan?
Ja.
Maar van heel veel auteurs weet ik niet eens hoe ze eruit zien.
Waarom? Het is totaal.
Nou, ik kan jullie vertellen dat toen ik debuteerde met een dichtbundel, nu alweer vrij lang geleden, maar mijn allereerste recensie in het Parool, die begon met de zin: ze is wel een lekker ding. Laat ik dat maar vast zeggen.
Merig,
hoor. Oh ja, ik bedoel.
Ja, best wel schokkend.
Ik kijk er niet meer van op, maar ik vind het inderdaad alsnog.
Ik vind het zo idioot.
Oh, wat bizar.
Ja, het is heel bizar, ja.
Ja. Wie bepaalt de liter? Zeg maar, want je hebt het over leeslijst, maar wie bepaalt die leeslijsten?
Ja, ik heb het gevoel dat ik veel aan het woord ben, maar er zijn wel, er is bijvoorbeeld lezen voor de lijst. Daarin wordt advies gegeven over wat de scholen kunnen lezen. Dat is vrij divers, dat advies. Maar eigenlijk bepalen de docenten en de studenten nog altijd, of de leerlingen nog altijd zelf, wat ze willen lezen voor een lijst. Het is pas alleen maar voor 20% van alle scholen schijnt het verplicht te zijn, de leeslijst. Dus op heel veel scholen kunnen kinderen ook nog zelf titels aandragen. En die zijn vaak toch nog zeer conservatief. Of die grijpen steeds terug op wat er al gelezen is. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de laatste 50 jaar is dat vrijwel onveranderd. En dat zijn voornamelijk dus witte mannen.
Ja, ook misschien omdat je als scholier denkt, oké, ik moet dan literatuur lezen. Mm-hmm. Ik snap als scholier niet wat dat. Ik snap nog steeds niet altijd wat is nou wel of niet literatuur. En dan denk je, nou, dan lees ik maar gewoon het Gouden Ei. Want ik weet ook dat daar 1000 boekverslagen van online staan. Als je ook nog eens niet van lezen houdt. Mm-hmm. Want lezen wordt ook niet echt goed gezellig gestimuleerd op de scholen. Dus dan blijf je natuurlijk de hele tijd datzelfde cirkeltje.
Precies. En docenten die doen daaraan mee. Ja. Die bevestigen steeds, dit waren de klassiekers. Dit is de kanon. Nou, de kanon moeten ze kennen. En zo komt er geen verandering in.
Ja. En die kanon, want dat is voor mij ook altijd zo'n is dat een vaststaand iets? Wordt dat bepaald door iemand?
Nou, doe jij maar even, Janne.
Oh, dat is natuurlijk, wordt natuurlijk wel beïnvloed. En er wordt ook altijd weer gesprekken over gevoerd. Maar het heeft wel met macht te maken. Hè? Want er wordt wel, wat vinden wij belangrijk? Nou, dat was heel lang dat wat door mannen geschreven wordt. Hè, en voornamelijk door witte mannen. Dus dat werd ook als hoge literatuur gezien. Dus dat kwam in de kanon. Het idee dat vrouwen ook bijdroegen. Ja, die werden gewoon niet echt zo serieus genomen. Ja, en dat zie je nog steeds terug in de kanon.
En ik denk ook wat heel schadelijk is, is dat we het ook onbewust internaliseren.
Ja, ja, precies.
Dat zien wij als een goede schrijver. Dan komt er toch vaak onbewust een blanke oudere man in je hoofd op. En dat is heel sluipenderwijs. Maar als je ook dat onderzoek leest van Corina Kolen, dat wij dat ook vaak als lezers onbewust hebben. Dat je het inderdaad onbewust als hoger waardeert. Of dat zal wel echte literatuur zijn. Dus dat vond ik zelf al heel leerzaam van dit alles. Dat je ook zelf anders gaat kijken naar je boekenkast. Of wie vind ik nou goed en waarom.
Ja.
En dat je daar ook met anderen dan over in gesprek kan gaan.
Ja, en trouwens nog heel even over die leeslijst. Als jullie daar meer van willen weten, moeten jullie vooral het stuk van Ira van Dijk lezen in ons Fix Dit Manifest. Want zij legt het allemaal perfect uit.
Ja.
In dat onderzoek van Corina Kolen, dit is geen vrouwenboek, heet dat. Dan zegt ze ook van vrouwen die moeten op hun eigen domein blijven en schrijven over dingen die ze kennen. Het liefst over zichzelf. Als hun boeken aansluiten bij hun identiteit, maken ze meer kans op prijzen, werkbeurzen en media-aandacht. Mm. En ik vind dat echt.
Ik merkte dat.
Ik werd zo boos van al die feiten.
Ja.
Maar tegelijkertijd worden ze toch ook erop afgerekend als ze dat doen.
Precies.
Klopt.
Want het is gewoon een grote mindfuck weer is.
Ja, want autobiografisch is ook als het over een werk van een man wordt gezegd. Hè, denk aan Knausgård of Proust of Reve. Dan is het echt, dan wordt het als iets goeds gezien of gedurfd. Maar bij een vrouw betekent het altijd dat het eigenlijk minderwaardig is. Dat ze eigenlijk niet het genie hebben om uit de verbeelding te schrijven.
Ja, en tegelijkertijd, als iets autobiografisch is, kan je soms wel rekenen op veel meer publiciteit. Weet je, als het een ervaringsverhaal is, als je het meegemaakt. Want ik weet nog wel, met mijn roman De Kier was het ook heel erg van, heb je het zelf meegemaakt? En als dat niet zo is, is het toch weer, hè, ook ik weet niet, dat hebben jullie natuurlijk ook, Lale Gou met haar verhaal.
Ja.
Heel belangrijk, haar boek. Maar je zag ook wel bepaalde mediadynamieken. Als het een echt ervaringsverhaal is en als het dat niet is.
Het is zoeken naar juicy. Zo van, die vrouw die kan dan leuk een juicy verhaal bij ons komen vertellen aan de tafel.
Eigenlijk dan toch weer een soort roddelpraat of zo waar je naar op zoek bent. Ja, inderdaad, sensatie.
Ja, en dan ook misschien wordt het dan toch ook sneller opgepikt door bladen of zo.
Ja, en dan wordt het op die manier opgepikt, maar het wordt dus niet als serieuze literatuur gezien. Nee, en het wordt dan niet besproken op hoe is dit gemaakt, hoe is dit geconstrueerd, hè, welk personage vervult welke rol in het boek. Het wordt dan niet op literaire criteria beoordeeld.
Ja. Maar gingen jullie ook nadenken over wat heb ik nou in mijn boekenkast staan? Of zijn hier al helemaal...
Nee, dat niet. Maar ik eigenlijk door Demony, dus zijn we sowieso hier al veel over aan het denken.
Ik denk dat onze boekenkast, in ieder geval op ons kantoor, dat zal echt 90% vrouwen of non-binaire personen zijn. Dat zijn eigenlijk geen mannen. Maar ik heb daar vroeger echt weinig over.
Maar ik heb ook een tijd gehad dat ik vooral boeken voor jongeren las. Young adult boeken las. En toen had ik een collega die zei daar een keer wat over. Van waarom lees je dat de hele tijd? En daar heb ik heel lang over nagedacht. En hij raadde ook altijd boeken aan. En toen dacht ik op een gegeven moment. Maar de boeken die jij me aanraadt gaan altijd over mannen. En die zijn altijd geschreven door mannen. Oh, ja. Over een worstelaar of zo. En dat vond hij dan helemaal fantastisch. En dan dacht ik. Ik voel gewoon niks daarbij. En op een of andere manier vond ik dan in die young adult boeken... kon ik misschien beter mijn weg vinden of
loopt
zo.
Loopt er eigenlijk voorop, hè, young adult.
Dat is het dan misschien,
Ik ook veel geëmancipeerdere, sterke meisjes. En
dus in de volwassenen literatuur heb ik mijn weg... denk ik nooit zo goed echt kunnen vinden. En op een gegeven moment ben ik ook steeds meer non-fictie gaan lezen. Ook misschien vanwege Demony dat je gewoon veel boeken leest. Zoals jullie manifest, dat soort boeken. Want ik ben natuurlijk... Ik ging naar jouw podcast luisteren. Ja. En dan zag ik ook allemaal namen die ik eigenlijk helemaal niet kende. Nee, en ook in het manifest hebben jullie heel leuk... op elke pagina twee regels. Ja. Met allemaal vrouwelijke auteurs. Ja. En ze zijn bijna allemaal onbekend. Ja. Ik ken ze bijna allemaal niet.
Ik heb dus, want in die podcast van Fix It wordt Anna Blaman ook besproken. Ja. Zag ik. Maar die naam, die ken ik dus... door Anne Plus. Door de serie Anne Plus. Oh, want daar wordt dan even heel kort uitgelegd. Dat Blaman dan staat voor Ben liever als man.
Als man, ja.
En dat is de enige reden waarom ik die naam ken. Maar ik heb verder nog nooit iets gelezen daarvan.
Want ik zag die naam erbij. Dus
leuke anekdote.
Dat ken ik. En dat is inderdaad hierdoor.
Ja, maar dat hebben ze goed gedaan hoor. Dat blijft wel hangen gewoon.
Maar jullie boekenkasten dan?
Ja, hoe zien die eruit? Allemaal mannen.
Zijn jullie hier heel erg mee bezig als je gaat lezen? Ga je bewust vrouwen lezen?
Ja, ik heb eigenlijk altijd al een beetje anders gelezen. Denk ik ook al op de middelbare school. Misschien een beetje zoals jou ook heel erg op zoek naar... ook mijn eigen stijl of zo. Ja. Dus ik las ook heel vaak internationale schrijvers, Zuid-Amerikaans. Ik kon me veel meer vinden in die manier van vertellen of zo.
Mm-hmm. Ja.
En ook Indiase diaspora schrijvers. En dat deed ik ook al op de middelbare school.
Oh, wat goed.
Dus eigenlijk kwam het bij mij pas later. Weet je wel, de grote drie. Nu zeg ik het zelf. Maar dat
heb je wel zelf moeten zoeken dan, toch?
Ja,
want
dat
werd je niet aangereikt.
Nee, dat niet.
Ja, ik ben dus echt... Ja, ik moet bekennen. Ik werd echt geschoold. En ik heb ook verslonden. Kafka, Proust, William Faulkner. Dus echt vooral mannen. En ik associeerde dus ook heel lang inderdaad literatuur, hoge literatuur, met mannen. En met de blik van de man, met de stem van de man. En ik begin ook mijn manifestdeel, dat ik heb geschreven, met dat ik vroeger dus eigenlijk het makkelijker vond om vanuit een jongen of een man of een oude man te schrijven. Omdat ik dat gewoon... sneller goed vond klinken. Ik dacht, dan klinkt het sneller als
serieuzer
literatuur.
Ook,
ja, dat is wat ik met hoge literatuur associeerde. Ja. Dat vind ik eigenlijk, ik vind het heel beschamend om dat toe te moeten geven. Maar dat was wel zo. En daar raakte ik op een gegeven moment wel van bewust. En toen ben ik wel echt veel bewuster meer gaan lezen van vrouwen. En dat heeft wel echt een... daar stond wel een bewust besluit ging daaraan vooraf.
Om dat doen.
Het ging niet vanzelf. En daarvoor had ik eigenlijk vooral een paar uitzonderingen. Virginia Woolf, weet je wel. Maar verder niet heel veel. En al die auteurs die we in onze podcast klassieker bespreken... dus Carrie van Brugge, Anna Blaman, Andreas Burnier, Virginie Loveling. Dat zijn ook allemaal schrijvers die ik amper kende.
Ja.
Dus voor die podcast ben ik me gaan verdiepen. En dat is ook waanzinnig. Het is echt te gek om die auteurs helemaal te ontdekken. Want het zijn ontzettend goede schrijvers.
En die toch in de vergetelheid
raken. Precies.
Dan is een podcast wel weer echt uitstekend. Want dan heb je echt een reden om erin te duiken. Dat is wel heel prettig. En in jullie voorwoord wordt er geschreven... veel mensen geven openlijk toe nauwelijks boeken van vrouwen te lezen. Ja, en jij zegt net, ik heb een heel duidelijk besluit genomen om dat dan wel te... Hoe erg is het dat mensen dan geen boeken van vrouwen lezen?
Heel erg.
Ja.
Waarom?
Ja, dan mis je toch zo ontzettend veel verhalen die er toe doen. En we worden gewoon heel erg beperkt in wat je tot je krijgt.
Ja.
Heel veel verhalen die er toe doen. Ik denk dat we soms niet genoeg beseffen hoe sturend literatuur kan zijn. Ook voor de samenleving, hoe we denken en hoe we handelen. Dus... En de macht is gewoon dan heel erg geconcentreerd.
Ja, en ook wat we belangrijk vinden, dat we dus toch net als wat ik net zei, van ja, ik associeerde dus een mannelijke stem met hoge literatuur.
Ja.
Maar ook de mannelijke onderwerpen, de mannelijke overdenkingen. Hè, ja. Dat dacht ik, nou, dat is belangrijk. Terwijl dan de vrouwelijke overpeinzingen, of wat vroeger klassiek vrouwelijk was, nu is hopelijk zit daar ook meer verschuiving in natuurlijk. Maar de klassiek vrouwelijke onderwerpen, die werden ook als onbelangrijk, als niet literair waardig beschouwd. En daar word je ook in gestuurd als je alleen maar boeken geschreven door mannen leest.
Ja, dat wordt dan de wereld, de objectieve wereld of zo, is vanuit de man. En we zullen ook niet zo snel zeggen van typisch mannenonderwerp.
Nee, er bestaat ook niet zo'n
het
woord
mannenboek.
Als een mannenboek. Hè? Dat hebben we helemaal niet.
Nee, misschien een soort het jongens, hoe heet het ook weer? Jongens. Spannend leest als een spannend jongensboek.
Ja, jongensboek is wel iets.
Ja, maar
maar dat is meer gewoon avonturenboek. Een
avonturenboek. Lekker stoer.
Lekker stoer. Want dat zal een meisjesboek dan niet zo snel zijn, denk ik. Of tenminste,
ik denk dat ik daardoor eigenlijk ook heel lang zoiets had van de wereld van de literatuur. Dat is helemaal niks voor mij.
Nee. Nou, precies.
Daar kan ik helemaal niet bij horen. Of,
nee, en we hebben het dan, want dit is dan het vrouwenboek, maar je mist natuurlijk ook het perspectief van bijvoorbeeld queer mensen of van mensen van kleur. Dat je jezelf dan dus niet terugleest. Want je leest de hele tijd alleen maar dat dominante beeld van die witte cishet man.
Ja.
En want hoe had je, jij hebt wel vroeger dus veel literatuur gelezen, waar je jezelf denk ik dan wel in herkende.
Nou. Ik was er wel naar op zoek. En ik vond het dan in internationale boeken wat meer. Maar hier dus niet echt. En ik had wel heel erg... Dat miste ik wel.
Ja.
En ik had ook heel erg het gevoel van... dat is iets voor een ander soort mensen of zo. Weet je wel?
Literatuur is iets voor een ander soort mensen.
Ja, ook al was ik wel heel erg bezig met schrijven. Dat je dan toch niet denkt van... Hé, dit kan ook literatuur zijn. Of ik kan daar ook onderdeel van uitmaken. Omdat je toch heel erg anders bent.
En je schrijft in je essay over een rolmodel van jou. Garietje Goeni?
Ja, Garietje
Goeni. Wil je daar wat meer over vertellen? Wie zij was?
Ja, nou ja, zij is in Suriname heel erg bekend. Een feminist en ook schrijfster. En ik had haar ontmoet een keer bij het Winternachtenfestival. En toen was ik zelf dus heel erg nog in die fase van... dit is niks voor mij. En dat veranderde eigenlijk... toen ik haar zag. Ik bedoel, dat was echt zo'n voorbeeld van representatie die er wel toe.
Yeah.
Maar toen kwam ik er dus achter dat bijna niemand haar kende, weet je wel. En dat deed ook weer wat, weet je. Dat je denkt van, nou, het is blijkbaar heel erg klein of zo. Of het doet er niet echt toe. Of ook BFianen was toen ook nog niet echt heel erg populair. Dat komt natuurlijk nu gelukkig weer. Dus ik denk dat het toch wel wat deed met mijn gevoel van... Doet jouw stem er ook toe? Doet je verhaal er ook toe? Mijn eerste roman gaat ook heel erg over mijn eigen familiegeschiedenis. Hè. Daar heb ik dan een roman van gemaakt. Ook omdat ik dat nooit terug hoorde op school. Hè, je eigen verhaal. Dus ik denk dat het er echt wel toe doet. Dat je die diversiteit gewoon ook op dat vlak om je heen ziet. Als je jong bent en als je opgroeit.
Maar jouw eerste roman werd dan wel weer gelijk zo in het hokje migrantenroman geduwd, las ik.
Ja,
precies. Denk je eigenlijk, ik ben er, hè? De wereld van de literatuur. En dan, ik schrijf ook in mijn stuk, hè, al die labels die ik kreeg opgeplakt. Ben ik allemaal heel erg trots op, weet je. Want ik voel me ook verbonden met al die landen. Ik ben ook een Hindoestaanse vrouw. Maar ik vond het natuurlijk wel heel apart dat het geen literatuur was. Maar dat het steeds in een soort hoekje werd geduwd.
Ja, dan zie je weer dat ding van neutraal versus dit is dus afwijkend. Dit is een ander categorietje en dat kan je best lezen, maar het is wel echt iets anders.
Ja, klopt.
Ja. Mm-hmm. En het vrouwenboek dan, bestaat dat? Het migrantboek, het queerboek, het vrouwenboek?
Ik zou zeggen nee, het bestaat niet. Ja, maar het is wel een term. Hè? Sanneke van Hassel heeft daar een heel mooi stuk over geschreven in ons manifest ook, om even te noemen. Maar ik heb het idee ook, hè, de vrouwelijke stem. Je hebt natuurlijk in het feminisme heb je het gelijkheidsdenken en het verschildenken, wat jullie natuurlijk wel kennen. Maar hè, dus juist het idee van ofwel je zegt nee, vrouwen zijn nou helemaal anders dan mannen. Of juist nee, we zijn juist heel erg gelijk. En ik was heel erg altijd van het gelijkheidsdenken van nou, we zijn eigenlijk gewoon gelijk. En eigenlijk zijn er veel meer verschillen, ook tussen vrouwen onderling zijn zoveel verschillen. En hoe kun je het dan hebben over de vrouwelijke stem? Dat is er natuurlijk niet.
Nee, dat klopt ook gewoon natuurlijk. Mm-hmm. Dat is ook zo, wat je zegt.
Ja,
ja,
ja toch?
Maar dat is nog steeds zo wat je denkt, of niet?
Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Maar wat wel zo is natuurlijk, als je ook met zo'n manifest van hè, wij gaan het seksisme fixen in de literatuur, dan kom je wel op voor het vrouwelijke. Dus er zit wel een soort spanning daarin. Ja. Wat ook steeds weer, waar je steeds weer mee moet dealen en steeds weer een andere ingang in moet vinden. En, maar ja, we hebben het ook binnen het collectief en wij presenteren dat samen, maar wij zijn wel ook allemaal heel erg verschillend.
Zeker.
En dat willen we ook benadrukken. Hè? Dat we dus ook allemaal net er anders in staan. Allemaal een andere achtergrond hebben. Allemaal een totaal andere schrijfstijl. En het gaat dus ook om die veelstemmigheid. Hè? Dus ook om de diversiteit binnen ons collectief. Maar ook binnen gewoon wat je noemt dan vrouwen. Hè? Dus ja.
Ja.
En heeft het idee van nou, mannen schrijven literatuur, heeft dat jullie wel eens onzeker gemaakt over je eigen schrijven? Van ik hoor er eigenlijk niet helemaal bij.
Nou, bij mij dus wel. Ja. In de beginfase. Ik denk dat het wel lang heeft geduurd voordat ik echt zei ik ben schrijver.
Ja.
En nu zeg je het vol trots en sta je er gewoon voor.
Trots, ja, precies. Ja. Maar dat heeft wel een aanloop gehad.
Ja. En zijn er dingen die bij. Ja, dan dus de ontmoeting op het Winternachtfestival.
Ja, dat was heel belangrijk. En toen ik begon te schrijven, dat ik merkte dat het ook wel wat doet met lezers. Juist omdat jij er staat met jouw unieke verhaal. En dat je dan toch beseft: hé, je maakt toch dat verschil. Dus dan ga je toch steeds meer dat podium pakken en besef je dat je juist door jouw uniekheid, denk ik, iedereen heeft iets heel unieks, dat is juist wat je kan brengen. En je hoeft niet een stijl te hebben zoals een van de grote drie of zo om literatuur te schrijven. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel. Maar het had wel even wat tijd nodig.
Oh, voor mij ook hoor. En nog steeds, denk ik. Ja, het heeft wel. Ik bedoel, ik neem mezelf heel serieus als schrijver. Maar het heeft wel lang geduurd. En het heeft me zeker heel onzeker gemaakt. Maar ik kan me ook herinneren, dat gebeurt nu niet meer. Maar zo'n 10 jaar geleden, 15 jaar geleden nog wel. Dat het eigenlijk best wel vaak de grap werd gemaakt. Ja, maar vrouwen kunnen toch niet schrijven?
Ja.
Onderling, hè, met schrijvers, met andere mannelijke schrijvers op festivals. En dan moest iedereen altijd heel erg lachen. En ik ook mee lachen. Want ja, het is natuurlijk een belachelijke opmerking. Maar het werd wel vaak dat soort opmerkingen werden wel gemaakt. Het is net zoiets als, ja, vrouwen kunnen niet rijden. Dat zegt ook iedereen. Het was een hele gewone opmerking. En dat heeft toch, ja, ik wilde het niet. En toch maakt het me wel onzeker, dat soort dingen. Ja. Maar één voorbeeld. Maar ja, het heeft wel zeker wel.
Dat soort opmerkingen kunnen ook. We hebben het ook wel eens gehad over die opmerking die we volgens mij alle 2 keer hebben gehad. Van zijn ze te mooi om te kunnen schrijven of zo. Weet je, dat soort dingen.
Vreselijk.
Dat gaat toch ergens. Mm-hmm. Ik weet niet. Je
het
wil
doet
het niet.
Iets met je.
Ja,
dat kan ook bijna niet anders.
Ja, terwijl je tegelijkertijd ziet dat jonge debuterende vrouwelijke auteurs ook wel. Vaak, ze zijn dus vaak jong, de debutanten, vrouwelijke debutanten. Mm-hmm. Dus dat er dan misschien toch een soort linkje wordt gelegd met, oh, dat is ook een mooi plaatje. Mm-hmm. Door uitgeverijen. Ja, ik weet niet, het is verschrikkelijk als het zo is, maar dat schreef Gaia ook in
Nee, zeker, in dat haar gebeurt essay. Zeker.
Ja.
Ja.
Hebben jullie wel eens overwogen om te publiceren onder het pseudoniem van een witte man?
Nee. Nou, ik dus wel.
Nooit.
Ja?
Oh,
ja.
Eerst Jan, die eerste nee-kant.
Ja. Nee. Ja, nee, gewoon.
Gewoon nee. Nee. Nooit over nagedacht ook?
Nee.
Gewoon deze hele optie. Nooit.
Dit is een harde nee. En Janna?
Nou, ik dus na die recensie, hè, van het is wel een lekker ding, laat ik dat maar vast zeggen. Ik, dacht, nou weet je, ik wil niet gewoon daarop aangesproken worden hoe ik eruit zie of mijn lichaam. Ik wil op mijn denken. Ik dacht ook, ik ga schrijven en ik word op mijn denken beoordeeld door mijn taal. Weet je? En ineens ging het over mijn lijf.
Ja.
Dat vond ik heel vreemd, want dat dacht ik juist, dat doet er juist niet toe eigenlijk op dit moment als ik ga schrijven. Want ik kan juist me voorstellen dat ik iemand anders ben in de literatuur. Je kunt je juist verplaatsen in andere personages. Maar goed, ik werd dus heel erg teruggewezen op wie ik concreet ben. En toen dacht ik wel, nou, misschien moet ik maar vanuit een mannelijk pseudoniem gaan schrijven.
Ik schrik er gewoon van.
Ja?
Dat je dat echt hebt gehad, ja.
Ja, maar ik heb het niet gedaan. Ook juist omdat ik dacht, ja, dan bevestig ik dat idee weer, hè, dat het eigenlijk mannen moeten zijn. Ik dacht juist, nee, we moeten juist meer vrouwen hebben.
Ja.
Ja.
Dat is lastig, want je kan dus zelf op de barricade door dat zo te doen. Maar je kan ook denken, ja, maar de winst zit hem in gewoon boeken verkopen en mijn geluid aan de wereld.
Nee, zeker.
Dus ik snap wel,
en ook wel weer een leuke shock voor de wereld als je 3 boeken onder zo'n...
Ben toch een vrouw!
Ja. Ja. En dat je dan zo'n statement maakt. Maar ja, ik kan me wel heel goed voorstellen dat je het dus wel overweegt. En zeg maar, als er nu mensen luisteren die... zelf ook willen schrijven en die ook bang zijn niet serieus genomen te worden, bijvoorbeeld omdat ze vrouw zijn, van kleur zijn, queer zijn, gewoon een verhaal gaan vertellen wat niet het dominante verhaal. Hebben jullie advies voor hen?
Nou, ik denk die briefwisseling in het manifest tussen mij en Rashida.
Ja.
Ik denk dat dat wel heel goed is om te lezen, want mij heeft het ook heel veel gedaan om het met Rashida hierover te hebben.
Herkenning.
Ik denk dat, ja.
Ja.
Ik denk dat als schrijver ben je best wel eenzaam, hè, in wat je doet. En het veranderde voor mij heel erg toen ik het met haar erover had. Dat zij soortgelijke struggles heeft. En ik denk dat dat best wel kan helpen.
Ja, je staat niet alleen.
Ja,
je stelt ook de vraag in je briefwisseling. Hoe vrij voel je je als auteur in het kiezen van je onderwerpen als jouw verhaal niet tot het dominante verhaal behoort?
Mm.
Dat vind ik zo'n goede vraag, omdat het je meteen laat nadenken over... Ja, weet je wel, dat schrijf je geloof ik ook verderop in je brief. Een witte man die hoeft niet alles uit te gaan leggen de hele tijd. Ga ik wel alles uitleggen? En waarom eigenlijk? En voor wie? Of zoveel extra dingen komen erbij kijken.
Ja, ik vind Toni Morrison op dat gebied ook heel interessant. Want zij heeft natuurlijk echt besloten... Ik ga niet meer vanuit de white gaze schrijven, maar gewoon voor mijn eigen mensen... En dat vond ik wel heel interessant, ook toen ik mijn eerste boek schreef. Dat gaat natuurlijk over een verborgen geschiedenis. Ik bedoel, als ik het heb over 1873, dan gaan er geen lampjes branden. Als je het hebt over 1945, dan weet iedereen waar je het over hebt.
Ja.
En zo zijn er ook dingen in taal of in namen die niet gebruikelijk zijn. Dus ik vind dat wel een hele, hele interessante. En ook dat Morrison besloot, ik ga gewoon helemaal... schrijven voor mijn mensen.
Ja. Waar sta jij daar zelf op dit moment in?
Ja, ik denk, met mijn eerste boek was ik nog wel heel erg... toch ook wel, met die white gaze.
Ook misschien vanwege de redacteuren? Ik weet niet, heb je met witte redacteuren gewerkt?
Ja, hele fijne overigens. Maar
in jouw eerste boek, want er zit een woordenlijst in, toch? Zo'n verklarende woordenlijst en zo. Dus zeg maar, voor de witte mensen die lezen... Klopt. Die moeten wel bij de hand genomen worden om het te snappen.
Ja, ja. Klopt.
En dat zou je, en hoe sta je er nu in?
Ja, ik denk dat ik niet meer op die manier zou schrijven. Al vind ik het verder helemaal oké hoe dat is begonnen toen met mijn eerste boek. Maar ik weet ook nog niet precies hoe dan wel.
Ja.
Want ik wil natuurlijk ook wel heel veel mensen bereiken. Maar het is even van... Want ik weet niet of Janne of jij dat ook hebt. Maar als je begint te schrijven, dan is het eerst gewoon helemaal puur. En dat je pas later gaat denken aan een lezer. En dat je dan, je wil natuurlijk wel heel veel mensen bereiken. Ik bedoel, als ik iets ga opschrijven en jij begrijpt helemaal niks van, dat wil je ook niet. Ik wil ook dat het mensen kan raken die in een hele andere wereld zitten.
Ja.
Dat wil ik het liefst.
Ja.
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 Ja. Ja, nee, ik zou ook als tip geven, lees ook inderdaad de brief van Shanti en Rashida, maar ook de rest van het manifest. Maar ga inderdaad op zoek naar geestverwanten in de literatuur. Ja. Want ze zijn er wel, ze zijn alleen soms moeilijk te vinden. En ook het idee van als je je niet per se voelt dat je niet aansluit of geen aansluiting vindt bij wat je meestal krijgt voorgeschoteld... dan heb je misschien juist een heel interessant verhaal te vertellen.
Absoluut.
Ja. Bedenk je dat ook.
En dan daaraan vasthouden.
Ja.
Ja, dat is wel echt waar. Dat zei iemand geloof ik ook laatst tegen me. Toen ik het had over dat het soms een beetje eenzaam kan zijn. Mm-hmm. Dat het juist ook vaak de misfits zijn die de mooiste literatuur maken.
Mm.
Dat is ook zo.
Ja, mooi.
Ja.
Hebben jullie verder rolmodellen waar je aan optrekt? Garietje Koenie is dus een van jouw rolmodellen. Maar heb je ook nog andere rolmodellen?
Ja, Bea Viane, die ik ook noemde. Daar gaan we ook een podcast over.
Ja, wij gaan naar een podcast over.
Ja. Volgende week is dat al?
Ja, in de Fix Dit podcast-serie. Ja. Ja.
Gaan we ook even
Surinaamse schrijfster, tenminste Nederlandse schrijfster met Surinaamse achtergrond. Ja, en Toni Morrison natuurlijk ook.
Toni Morrison, Fatima Mernissi. Vind ik ook echt heel inspirerend. En een relatief nieuwe auteur, die Amia Srinivasan. Kennen jullie haar?
Nee.
Het recht op seks, die moeten jullie echt lezen.
Klinkt als iets wat wij moeten lezen.
Ze schrijft echt briljant. Het is non-fictie en het gaat over feminisme anno nu. Allemaal van die onderwerpen waar wij ons ook mee bezighouden. En zij schrijft er heel briljant over. Ik hoop echt dat ze snel naar Nederland komt. En liefst zou ik er willen interviewen.
Leuk, ja.
Ja.
Hou ons op de hoogte als het lukt.
Ja, is goed.
Gaan we het lezen.
Nou ja, ik heb Virginia Woolf, Simone de Beauvoir natuurlijk. Hè? Ja. Niet alleen als feministe, maar ook als romancier. Ze is echt een fantastische schrijfster. Maar ook Carrie van Brugge, over wie we ook een podcast maakten. Andreas Birnier, die noemde je net al. Eigenlijk alle schrijvers die ook in onze podcastreeks zitten.
Ga gewoon de podcast.
Ja, nee, beslist. Ja, dat zijn allemaal wel rolmodellen en voorbeelden en inspiratiebronnen. Dus ja.
En als we dus zouden vragen welke literaire Nederlandse naam moet iedereen kennen, dan is het gewoon, ga die podcast luisteren en je moet iedereen. Of kunnen jullie er eentje uitlichten?
Ik zeg dan Carrie van Brugge.
Ja, ik persoonlijk Bea Viane, omdat het toch voor mij de eerste is in de Nederlandse literatuur, waarbij hoofdpersonage is dan een jonge Hindoestaanse vrouw. 17 jaar, het is echt zo heel klassiek. Ze wordt volwassen, worstelt met van alles. En dan in die setting. Ik wilde echt dat ik dat boek had aangeraden gekregen op mijn middelbare school. Dus,
Ik ben het trouwens ook met jou eens hoor. Het is eigenlijk onmogelijk om een keuze te maken. Want ik denk ook meteen, nou, Andreas Birnier moet ik toch ook noemen. Hey, ga zo maar door.
Dus, gewoon die podcast luisteren mensen. En dan over iedereen.
Maar even over die leeslijst dan. Want jij zegt net van, ik had dat graag aangeraden. Kunnen we iets doen om te zorgen dat die leeslijst dan...
Daar zijn we hartstikke hard mee bezig. Ja. Vanuit Fix Dit ook.
Hoe dan?
En Ira van Dijk is daar ook heel druk mee bezig. Nou, ik raad je aan, nodig haar ook een keer uit. Want zij kan daar echt heel veel over vertellen. Ja,
ja. Ja, dat moet gewoon anders.
Ja, dat moet anders.
Als je het aangereikt krijgt op school, dan heb je ook een grotere kans dat je dus lezen interessanter.
Ja.
Natuurlijk kan lezen ook heel fijn zijn om een compleet andere belevingswereld. Zeker. Dat is natuurlijk, dat zijn we allemaal denk ik heel erg over eens. Maar het is ook heel fijn om herkenning te vinden. En,
zeker, maar wat ook zo is, het is ook belangrijk voor jongens. Hè? Het is niet alleen belangrijk dat meisjes zich herkennen. Ja. Het is ook belangrijk dat jongens kunnen lezen over wat vrouwen meemaken.
Dat je kan inleven precies. En dat het niet een compleet onbekende wereld is.
Nee, want wij als meisjes en vrouwen, hè, wij worden allemaal geschoold met die blik van de man. Maar de jongens die krijgen alleen maar dat voorgeschoteld.
Ja.
Dus ja. Het is ook heel belangrijk voor de jongens.
Ja, en nog een kleine quote uit jouw stuk, Chanty. Als je jezelf nauwelijks in literatuur terugziet, zie je de literatuur daardoor dan onbewust als iets waar je nooit echt onderdeel van kunt zijn, vraag je dan. Wat doet dat met je als lezer, als potentiële schrijver, maar ook als mens in deze samenleving? In hoeverre mag ik er, kan ik er zijn? In hoeverre doe ik echt mee met de samenleving? Nou ja, dat lijkt me heel belangrijk dat we dat doorbreken. En dat er veel meer verhalen en perspectieven ook prijzen winnen en vertaald worden en overal te zien zijn. En talkshows en recensies die niet over uiterlijk gaan en niet in een migrantenboekenhoek gegooid worden. Ja. Wat, als ik nu zeg van wat willen jullie nou echt met Fix Dit?
Nou, dat gaan we laten horen, hè?
Ja, zullen we dat doen?
Ja, want we hebben dus in het midden van het manifestboek, wat eigenlijk ook een bundeling is van verschillende stukken, hebben we echt een manifest. En dat is meerdere pagina's lang, maar we zullen nu de eerste twee pagina's voorlezen.
Leuk.
Wij schrijvers zijn eenlingen. Samen kunnen we verandering teweeg brengen. Wij zijn geen concurrenten, wij zijn bondgenoten. Leven onze ritselende, wapperende, ruisende revolutie. Op naar een diverser literair palet. In het strijden voor meer stemmigheid in de literatuur en het literaire veld vinden wij onze kracht en onze vrijheid. Applaus.
Woehoe.
Steunbetuigingen, box, high five. Literatuur is een vrijplaats. Laat in de literatuur alle stemmen van uiteenlopende gender, culturele en sociale achtergronden klinken.
Wij noemen namen van schrijvende vrouwen en blijven die namen noemen. Kanoniseren doe je samen. Welkom. Welkom. Met plezier en trots nodigen wij iedereen uit om namen van vrouwen te noemen en te blijven noemen, tot ze niet meer te negeren zijn. Waarschuwing. Te weinig literatuur lezen van vrouwen kan leiden tot mentale armoede, blinde vlekken in het dagelijks leven, een raar eenzijdig mensbeeld en een ernstig tekort aan kennis over de wereld. Termen als vrouwenliteratuur, queerliteratuur of migrantenliteratuur verraden waar de macht ligt. Wij willen niet dat vrouwen meer macht krijgen dan anderen. Het gaat ons om radicale gelijkwaardigheid en erkenning van iedereen.
Yes.
Wachtig. En dit is nog niet eens het hele manifest.
Dit is pas 1/3 van het manifest.
Ja. En,
jullie hebben het over dat jullie graag willen dat de lezer na het lezen van het manifest een bondgenoot wordt.
Uh-huh.
Wat maakt een goede bondgenoot?
Nou, in ieder geval dat je erover gaat nadenken.
Mm-hmm.
En ook misschien je bewust wordt van je eigen blinde vlekken. Dat is ook helemaal niet erg, maar ga er dan wat aan doen. Hè?
Ja. Ja.
En luister ook naar de podcast, ga met elkaar in gesprek. Raad elkaar ook titels van vrouwen aan. Organiseer leesclubs. Ja, het is ook heel goed voor vrouwelijke schrijvers natuurlijk. Hè? Als ze ook vaak kunnen komen om op te treden, dus stimuleren. Je hebt eigenlijk veel meer invloed en macht dan je denkt.
Ja, ja. En samen en wees bereid vragen te stellen. En samen te lachen.
Nou, zeker
mooi.
Janna en ik lachen heel veel.
Ja.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Dit was aflevering 101. Ja, heel veel dank Janna en Shanti. Fix dit ook als jullie luisteren. Het hele collectief natuurlijk, 11 mensen. Het manifest, dat ligt 25 september in de winkel. Optimistische woede, fix het seksisme in de literatuur. Zo heet het boek. Dus ga heen en lees. En lees dan na dat boek ook nog heel veel andere boeken. En de show notes van deze aflevering, waarin we ook de auteurs die genoemd zijn en alles wat voorbij gekomen is, allemaal opschrijven, vind je op damhoney.nl/aflevering-101.
Bedankt Daniel van de Poppen, edit, Lucas de Gier, jingles, Lisbeth Smit, website en onze stagiair, want we hebben een stagiair, Melissa. Je bent er nog maar net bij, maar ik vind het nu al heerlijk hoe jij deze show notes ook allemaal elkaar zit te typen. Dank aan Amberscript voor het chiller maken van de transcripten.
Ook even dank aan de menselijke transcripters, Juna, Maaike, Melissa, Paulien, Pieke, Imke en Yvonne. Dank jullie wel.
En weet je wat nou heel erg leuk is?
Nou?
Ja, wij gaan het theater in.
Dat is leuk, kan niet anders zeggen.
Ga naar damhoney.nl/theater om te kijken wanneer we spelen. Want het wordt geweldig.
Of niet, misschien wordt het wel verschrikkelijk.
Nou ja, moeten we zelf weten.
Doei.
Doei.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.